Geld maakt niet gelukkig. Of juist wel. En we zeggen het allemaal wel zo makkelijk van ja, geld maakt niet gelukkig. Dus we denken maar niet over na. Maar ergens in ons denk ik dat we allemaal best wel eens een beetje meer zouden willen hebben. En een tijdje geleden liep ik op het Zuidplein en ik kwam de roltrap naar beneden en ja, dan kun je geen kant op, hè? En dat weten die straatverkopers. Die weten gewoon dat die roltrap die gaat door en er staan mensen achter je. Dus ja, hoe ze het doen weet ik niet, maar die mensen staan je gewoon onderaan op te wachten. Dus ik kon geen kant op en ik zag ze natuurlijk al van tevoren staan. Ik denk, hoe gaan we zo snel mogelijk langs die mensen heen? Maar helaas, ik was niet snel genoeg, dus die man die trok me aan mijn jasje en hij zegt, jij wil vast veel geld verdienen. Oké, zeg ik tegen hem, hoe zie jij dat dan voor je? Nou, zegt hij, ik ben van de staatsloterij en dan kun je dus iedere maand een staatslot kopen en ja, voor je het weet ben je dus miljonair. Ik zeg tegen hem, jij vraagt eerst aan mij of ik veel geld wil verdienen. En vervolgens wil je mij een staatslot aansmeren. Ik zeg, geld verdienen en geld winnen zijn twee verschillende dingen. Hij zegt, dat maakt toch niet uit. Hij zegt, het gaat erom dat je veel geld wil hebben. Ja, ik zeg, oké, maar ik heb geen geld nodig om gelukkig te zijn. Het was echt gewoon alsof ik iets heel lelijk zei of zo. Echt zijn mond viel zo open. Jij hebt geen geld nodig om gelukkig te zijn. Ik zei, nee, ik heb geen geld nodig om gelukkig te zijn. En ik wil zo mijn verhaal af gaan steken om die man dan te vertellen waarom ik dan wel gelukkig was. Of hoe ik dan gelukkig zou worden. Maar die man die dacht, bij die freak moet ik wegwezen. Dus hij ging snel weer terug naar de roltrap om weer nieuwe slachtoffers op te wachten. Dus ja, het leeft. En als je in de gelukkige omstandigheden bent om geen geld nodig te hebben om gelukkig te zijn, dan ben je een uitzondering. Het gaat dus over een onderwerp waar we allemaal wel mee te maken hebben. Maar toch, op een of andere manier spreken we er hier bij Leef heel erg weinig over. Het is eigenlijk een onderwerp wat in de afgelopen 5 jaar maar 1 of 2 keer aan de orde is gekomen. En toch hebben we ervoor gekozen om het wel te doen. Omdat het juist zo belangrijk is. Omdat we er allemaal wel een zoektocht in hebben. Hè? Omdat we allemaal ook in verschillende omstandigheden zijn. Er zijn hier mensen die iedere maand weer heel veel moeite moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Mensen die gewoon moeten struggelen om hun rekeningen te betalen. Terwijl iemand anders het misschien wel veel makkelijker kan. En gewoon alles kan kopen wat hij maar wil. De verschillen zijn gewoon zo groot. Maar hoe dan ook, er zullen hier maar weinig mensen zijn die er moeite mee zullen hebben als ze een groot bedrag op hun rekening bijgeschreven zouden krijgen. Geld omgaan. Waarom is het zo belangrijk? Waarom houden wij ons bij Leef daarmee bezig? Dan ga je toch voor naar een financiële adviseur of zo, of weet ik van naar een accountant, en daar ga je niet voor naar een kerk toe. Zelf niet na een kerk als Leef. Ik heb hier 2 redenen voor. De eerste reden is dat het iets is waar we allemaal zo mee te maken hebben. De onderwerpen die wij hier bij Leef bespreken, die zijn iets. Dat zijn dingen die je eigenlijk gelijk kunt toepassen, herkenbaar zijn. Iets waar we gewoon allemaal mee te maken hebben. En aan de andere kant bespreken we hier ook onderwerpen waar de Bijbel het over heeft. De Bijbel staat centraal. En in de Bijbel lees je dat er heel veel gesproken of geschreven wordt over geld. 1 onderwerp waar Jezus vaak over spreekt is dus geld. Veel meer dan over hel of hemel. Veel meer dan over ieder ander onderwerp van Gods Koninkrijk. En 11 van de 39 verhalen, de gelijkenissen van Jezus, gaan over geld. En in het Evangelie, het verhaal van Jezus, wat in Lucas staat opgeschreven, gaat zelfs 1 op de 7 teksten over geld. Reden genoeg dus om het onderwerp ook vandaag hier ter sprake te brengen. En dat doe ik door 3 stellingen met jullie te bespreken. En de eerste stelling die ik vandaag met jullie wil behandelen, dat is de stelling: geen geld maakt ongelukkig. En als jij iedere ochtend wakker wordt met de vraag die in je opborrelt hoe jij ooit in staat zal zijn om de rekeningen te betalen, zul je per definitie niet snel gelukkig voelen. Want zulke soort gedachten, zulke soort vragen blijven de hele dag in je hoofd malen. En daarom heb je dan automatisch ook heel weinig tijd en energie over om over andere dingen na te gaan denken. Heel logisch allemaal. Maar als jij die vraag hebt, dan bevind je je in goed gezelschap. Want Paulus, een van de leerlingen van Jezus, of eigenlijk een van de mensen die de boodschap van Jezus over de hele wereld verspreiden, die herkent zich in jouw verhaal. Als jij hier op dit moment mee worstelt, is het Paulus die weet waar jij het over hebt. Hij zegt in 2 Korinthe: ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig, dorstig, vaak zonder eten, verkleumd en zonder kleren. Als er iemand wist wat armoede was, wat tegenslag was, was het Paulus wel. En hij reisde de hele wereld over, gefocust op Jezus, om dat goede nieuws over Jezus te verspreiden. En hoe hij dat kon, was dat hij zich niet focuste op de dingen die hij tekort kwam, op zijn problemen, op zijn omstandigheden, op zijn lege portemonnee. Nee, Paulus die hield zijn focus op Jezus, want dan hoefde hij zich geen zorgen te maken. Want als er één iemand was voor Paulus die het wist wat het betekent om arm te zijn, was het Jezus wel. Want Jezus was degene die als God gelijk alles op aarde tot zijn bezit kon rekenen. Alles op aarde is van God. En Jezus kwam bij God vandaan. Hij liet die onmetelijke rijkdom achter zich. En hij koos ervoor om naar de aarde te komen, geboren te worden in een stal, in de meest erbarmelijke omstandigheden hier rond te lopen. Zelfs zonder dak boven zijn hoofd. Dus ja, ook in het verhaal van Jezus vind je iemand die weet waar jij je in bevindt. En hij herkent zich ook in jouw verhaal. En in Filippenzen, in de brief van Filippenzen, daar staat dan ook dat hij die de gestalte van God had, dus die echt aan God gelijk was, die hield die gelijkheid aan God niet vast. Hij deed er afstand van. Een bewuste keuze om afstand te doen van die rijkdom. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Dat betekent dus zoveel als dat het Gods wil was dat er iemand was die wist wat het was om te leven in armoede. Als ik deze stelling zo een beetje moet samenvatten, dan zou ik dus kunnen zeggen dat het waar is. Ja, armoede, geen geld hebben, maakt ongelukkig. Maar het hoeft dus niet zo te zijn. Er is veel meer over te zeggen. Want als jij dus denkt dat geen geld hebben ongelukkig maakt, zou het dus betekenen dat de oplossing voor jouw problemen betekent gewoon dat je meer geld zou moeten hebben. Dat geld de oplossing is van jouw problemen. Maar het belangrijkste principe wat hieronder ligt is, net als Paulus, leer om je focus niet op je problemen, op je tekorten te leggen, maar leer om te focussen op Jezus. En dan volgt de rest vanzelf. Maar het is natuurlijk ook, en hier moet ik eigenlijk een moment stilte inlassen, want dan ratel ik maar door. Ja, sorry. Zorgen en problemen en armoede en onbetaalde rekeningen zijn concreet, zijn reëel. Het is heel makkelijk om te zeggen van ja, Jezus is de oplossing voor je problemen, dus focus op Jezus en je problemen zijn de deur uit. Maar als jij dus blijft focussen op je problemen, dan zullen die zulke enorme proporties aannemen dat eigenlijk alles wat van echte waarde is in je leven uit zicht zou verdwijnen. Maar wij zijn als leven familie. Hè? En dit gaat niet alleen over een onderwerp van de mensen die hiermee te maken hebben. Maar dit gaat ook over de mensen die eromheen staan. Dat wij als familie, als broers en als zussen, als mensen die van elkaar houden en voor elkaar zorgen, ook degene zijn die deze problemen ook met elkaar aankunnen. Niemand hoeft hier iets tekort te komen als we met elkaar zorgen dat we delen. De tweede stelling, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Hoe meer geld, hoe gelukkiger. En eerlijk gezegd lijkt het mij heerlijk, hè, om gewoon naar de winkel te gaan en te kunnen kopen wat ik maar wil zonder me zorgen te maken of ik het wel kan betalen. En als ik de televisie of de radio aanzet, dan hoor ik en zie ik iedere keer weer die reclames die me willen laten geloven dat ik iets nodig heb. Dat ik iets mis in mijn leven. Dat ik, die nieuwe auto, die is zo geweldig. Die zou ik echt, die van mij voldoet niet meer, die heb ik echt nodig. Oh, die nieuwe telefoon, die smartphone, die heb ik ook echt nodig. En zo laat eigenlijk reclame mij steeds weer geloven dat ik iets tekort heb. Dat ik te weinig heb. En ik heb nooit genoeg. Het is een bodemloze put. Maar na het nieuwste model smartphone komt nog een sneller en een hipper en een nieuwer model. En na die nieuwe auto volgt er nog een snellere en een grotere en een betere. En vooral een duurdere. En altijd blijft er op die manier een gevoel van onrust in je. Meer, meer, meer. En wij zijn op dit gebied echt een bodemloze put. Nee, je wordt niet gelukkiger als je meer bezit. En dit is wat Jezus over dit onderwerp zegt. Hij zegt, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Want mot en roest vreten ze weg. Dieven breken in om ze te stelen. Dat zijn dus dingen waar je zorgen over maakt op het moment dat je iets bezit. Maar verzamel veel liever schatten in de hemel. Want daar vreten roest en mot ze niet weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar jouw schat is, daar zal ook je hart zijn. En deze stelling wil ik keihard onderuit halen, want ik wil gewoon tegen je zeggen, hoe meer je bezit, hoe ongelukkiger je eigenlijk bent. Want het voegt alleen maar meer zorgen en meer problemen toe aan je leven. En dat moet je niet willen, want op die manier kunnen geld en bezittingen ook voor jezelf zulke proporties aannemen dat eigenlijk alles wat echt telt, God en de mensen om je heen, buiten beeld verdwijnen. En Jezus die waarschuwt ook heel veel tegen mensen die veel willen of veel bezitten. Hij zegt eigenlijk, er gaat zelfs makkelijker een kameel door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk van God komt. En dat is precies om die reden, omdat de focus altijd maar ligt op bezit en op geld. En op die manier willen we eigenlijk ons eigen veiligheid garanderen. Alsof met geld alles te koop is. Alsof jij met geld dus je gezondheid of je relaties kunt kopen. Alsof je daar vrienden voor kunt kopen. Alsof je daar geluk mee kunt kopen. Nou, wil God dan niet dat je rijk bent of dat je welvarend bent? Ik denk niet dat God daar problemen mee heeft, hoor. En voor God is een rijke net zo goed welkom. Of je nu een keizer bent of een bedelaar, bij God is iedereen welkom. Maar de realiteit wijst vaak uit dat degene die weinig bezit, eigenlijk automatisch God niet op de eerste plek zet. Daarom, meer bezit maakt niet altijd of altijd niet per se gelukkiger. En de derde stelling is, geven maakt gelukkig. Nou, dan willen jullie wel weten of die stelling dus waar is of niet. Nou, als God het dus niet erg vindt, als je het goed hebt, dat hij het dus geweldig vindt dat je iets bezit, dan kun je ook stellen dat hij het geweldig vindt dat jij in staat bent om te delen van wat je hebt. Want tegenover hebzucht en begeerte staat vrijgevigheid. Vrijheid om te delen van wat je bezit. En juist die geest van begeerte, het verlangen van meer, 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 waarin je jezelf centraal stelt, is een potentieel gevaar voor deze samenleving. Want God zegt juist, omdat hij zichzelf heeft laten zien als een vrijgevige God, wil hij ook dat zijn karakter in ons weerspiegeld wordt. Hij wil eigenlijk dat wij eigenlijk diezelfde vrijgevigheid als hem laten zien. En dit komt voort uit een heel belangrijk principe. Een principe waarvan ik hoop dat als er één ding is wat je vandaag mee naar huis neemt, je mag van mij alles vergeten, maar waarvan ik hoop dat je dit pakt, dat je dit mee naar huis neemt en dat je dit gewoon leert te beseffen. Het belangrijke principe dat alles op deze aarde van God is. Alles op aarde is van God. Punt. Er is niks van jou en mij bij. Vandaag of morgen blaas je je laatste adem uit en ben je alles kwijt. Alles waarvan jij dacht dat het van jou was. Leuk. Nu is het van iemand anders. En je kunt er helemaal niks van meenemen. Jij en ik hebben ons leven in bruikleen. God geeft het eigenlijk aan je te leen, zodat jij ermee kunt doen wat juist is. Wij beheren als het ware Gods portemonnee. Hij geeft ons vrijheid om in verantwoordelijkheid te handelen met wat van hem is. Te doen wat juist is. Nou, soms denken wij best wel dat we vrijgevig zijn. Hè? Ik praat nu over Nederlanders. En, Nederlanders die staan bekend als mensen die vrijgevig zijn. Nou, een van de grootste inzamelingsacties die ieder jaar gehouden wordt is Serious Request. Ik weet niet, heb je wel eens van gehoord? Serious Request, dat is een glazen huis. En dat wordt dan zo'n beetje in de kerstperiode wordt dat ergens in een stad in Nederland opgesteld. En dan wordt er dus een week lang geld ingezameld voor een goed doel. En dat is ieder jaar een ander doel. Het afgelopen jaar heeft Serious Request een gigantisch bedrag opgehaald van 5,5 miljoen. Is dat niet geweldig? Mensen, dat is nog geen 50 cent per persoon gemiddeld in Nederland. Is dat vrijgevig? Ik bedoel, als je 5,5 miljoen euro heel snel achter elkaar uitspreekt, lijkt het enorm veel. Maar als je het even deelt over het aantal inwoners van ons land, dan is het ook echt niet iets om heel erg trots op te zijn. Dit heeft niks met vrijgevigheid te maken. Het gaat om recht doen. Het gaat erom dat we iets bijdragen aan de nood in de wereld om ons heen. En Jezus die verbindt er een belofte aan. Hij zegt van als jij dat doet, als jij dus vrijgever bent, als jij barmhartig bent, hè, als je dus zorgt voor de nood van een ander, dan verbindt hij hier een belofte aan. Hij zegt, dit maakt jou gelukkig. Gelukkig ben je, gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig die mensen die zich bereid vinden om te zorgen voor de mensen om ons heen. Want zij zullen verzadigd worden. Als jij geeft, zul jij ook ontvangen. Gelukkig degene die barmhartig zijn, vervolgt hij. Want jij zult ook weer barmhartigheid ondervinden. Als jij goed bent voor een ander, zal God jou dat ook weer teruggeven. Hij zal jou zegenen. Hij zal ervoor zorgen dat jij gelukkig bent. Het echte geluk, zegt Jezus, is weggelegd voor de mensen die delen van wat ze hebben. Niet de restjes, niet de 50 cent per persoon waar we zo geweldig over opgeven. Maar iets wat ten koste gaat van onszelf. Ten koste van onze eigen hebzucht, van ons eigen koninkrijkje. En daarmee bijdragen aan de nood in deze wereld. En ik denk zeker dat gelovigen, hoe je hier ook zit, misschien voel je jezelf helemaal geen gelovige. Maar ik denk, als je gelovig bent, dan zou je zeker moeten opvallen door je vrijgevigheid. Want wie anders dan een gelovige, die kan begrijpen wat de waarheid is van het enorm belangrijke principe wat ik net verteld heb. Alles op aarde is van God. En niks daarvan is voor mezelf. En het geld wat je weggeeft is ook niet van jezelf, maar is alleen iets wat je namens God kan geven om de ander bij te staan. Het is van God en op die manier stel je, als het ware, God in staat om iemand anders weer te zegenen. Juist door er niet zelf aan vast te blijven zitten. En als er één stelling waar is vandaag, dan is het deze stelling wel. Echte geluk is voor mensen die bereid zijn om te delen. En dit zijn ook de woorden van Jezus zelf over dit onderwerp. Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. Nou, dat is echt een hele mooie boodschap van woorden die aan Jezus zelf zijn toegeschreven. Jij wordt gelukkiger van geven. En net zo goed zijn wij hier als gezin bij elkaar. En soms moeten wij hier met elkaar een les leren die zo enorm belangrijk is. Wij zijn één. Wij zijn één lichaam, als het ware. Waarin er soms ledematen zijn die iets tekortkomen, die pijn hebben, die verdriet hebben. Mensen die iets nodig hebben. En daarvoor springen andere lichaamsdelen, als het ware, in de bres om voor de ander te zorgen. En als iedereen in de leeffamilie bijdraagt aan het lichaam, is er niemand in het lichaam van Leef die iets tekortkomt. En als er iemand was, is, die weet wat het is om te delen, is dat Jezus zelf wel. Hij heeft zichzelf bereid gevonden om alles van zichzelf aan jou en aan mij te geven. Ja, denk je dan, maar ja, hoeveel moet ik dan geven? Want ja, sommige mensen denken dan dat iets veel is. Maar ja, wat voor de een veel is, is weer voor de ander weinig. Ik ga hier geen regels over geven, maar de Bijbel hanteert wel een heel mooi principe. Als je 1/10 deel van je inkomen opzij legt om God daarmee of de mensen om je heen te dienen, is dat een mooi uitgangspunt, een richtlijn, een principe. En ik zou je daar best meer over kunnen vertellen hoe dat ontstaan is en waarom dat het precies is. Daar heb ik nu geen tijd voor. En dat lijkt veel. Maar als ik weer terugkeer naar het principe, naar de overtuiging dat alles wat je bezit van God is en niks daarvan van jezelf, dan zou je ook kunnen zeggen dat van alles wat God jou geeft, 90% voor jou is en 10% aan God mag overlaten om daarmee andere mensen weer te helpen. Alles is van God, ook jou, 90%, maar die 10% die mag je gebruiken. Het mag, het hoeft niet, maar zoals ik al zei, Jezus wil dat jij en ik een gelukkig mens zijn en op die manier kunnen we ook delen in ons geluk. Nou, we hebben een heel goed voorbeeld. En daar wil ik het eigenlijk verder over hebben. Dus dit waren de 3 stellingen. En nu ga ik een beetje afronden. Omgaan met geld en bezittingen is niet makkelijk. Ik worstel ermee. Ik vind het lastig. Want voor je het weet, dan houdt alles wat je bezit jou in bezit. Dan ben jij geen eigenaar van jouw geld, maar is geld de eigenaar over jou. En als geld het belangrijkste is voor je, of je nu veel hebt of weinig, dan staat het als het ware bovenaan jouw prioriteitenlijstje. Dan blokkeert het als het ware voor jou de weg naar de dingen die echt belangrijk zijn. Als er ooit iemand was die, of is, die veel bezit, is het God wel. In Haggai 2, daar staat het zilver is voor mij en het goud is voor mij. Spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel, de heerlijkheid van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen. Zegt de Heer van de hemelse machten. Hij zet er als het ware zijn handtekening onder. En van hieruit, vanuit deze heerlijkheid, zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Spreekt de Heer van de hemelse machten. Tot 3 keer toe staat hier de handtekening van God als het ware onder. Er is niets op deze aarde wat niet van God is. Wij mogen delen in zijn rijkdom. En daar op een hele verantwoordelijke manier mee omgaan. God deelt in zijn rijkdom, ook met zijn Zoon Jezus Christus. En in hem heeft hij jou alles gegeven wat je nodig hebt. Maar Jezus, hoewel hij zo enorm rijk en welvarend was, al het goud en zilver op deze aarde behoort aan hem toe. Heeft hij ervoor gekozen om er afstand van te doen en naar ons toe te komen. Om geboren te worden in een stal onder de meest erbarmelijke omstandigheden, te leven zonder dak boven zijn hoofd. Niet geëerd te worden als God, maar om te dienen als een knecht. En omging met hoeren en tollenaars en zieken en allerlei ander uitschot van die maatschappij, zoals corrupte belastingambtenaren. Dat waren de mensen waarmee hij gezien wilde worden. Maar daar blijft het niet bij, want als het daarbij zou blijven, dan zou hij niks meer zijn dan een gewone weldoener. Een moeder Teresa, iemand die een mooi voorbeeld geeft van hoe je dus barmhartigheid kunt tonen. Hoe je dus afstand kunt doen van je bezittingen en als een arme sloeber het leven deelt met andere armen. Jezus was met een doel, een specifiek doel, uit de hemel gekomen. Om afstand te doen van zijn heerlijkheid, namelijk om ons weer mee terug te nemen naar zijn heerlijkheid. Naar zijn overvloed. Terug te brengen naar God, naar die plek waar alles voorhanden is. Jezus koos ervoor om niet vast te houden aan zijn bezit. Hij koos voor relatie eerst. Hij zette jou en mij op de allereerste plek, ver boven zijn eigen rechten en bezittingen. Hij had er het recht op om alles wat hij bezat zijn eigendom te noemen. Wij hebben dat recht niet. Herinner je het principe nog? Alles is van God. Punt. Jezus kon zeggen als zoon van God, alles van God is van mij. En ik deel mijn heerlijkheid niet met anderen. Ik kies voor mezelf. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij deed er blijmoedig afstand van. Hij deelde daarin. Zodat jij en ik ook kunnen delen in zijn heerlijkheid. Wij mogen tijdelijk ons inkomen, ons geld, onze bezittingen beheren. En daar is niks mis mee. Maar God daagt ons op deze manier als het ware uit om hem boven ons bezit te plaatsen. Hem prioriteit te geven. En niet je geld, of het nu veel is of weinig. En nu komt de conclusie van deze toespraak, is dat het alleen God is die jou gelukkig kunt maken. Het is geen geld, het is geen bezit. Het zijn ook niet jouw schulden, jouw zorgen die jou gelukkig kunnen maken. Hoe langer je daarover piekert, dan zal het tegoed op je rekening niet van toenemen. Maar jij kunt God en de mensen om je heen ook dienen met jouw geld en met je bezittingen. En hij zal ervoor zorgen dat jouw geluk daardoor zal toenemen. Nou, ik weet dat dit niet makkelijk is. Hè? En ik wil een voorbeeld noemen. Afgelopen jaar, vorig jaar, misschien zullen sommige mensen het van ons hier nog wel herinneren. Onze Boas die ging zwemmen voor een goed doel. En hij kreeg een lijst mee van het zwembad. En daar stond dus op dat hij baantjes ging zwemmen, volgens mij voor het Sophia Kinderziekenhuis. En dan kon je hem dus sponsoren per baantje. Nou ja, wij vroegen aan hem van ja, hoeveel baantjes denk je dat je gaat zwemmen? Hij moest dus geloof ik 10 of 20 minuten baantjes zwemmen. Ja, hij zegt, ja, misschien 6 of zo. Nou oké, dus zeggen mensen, dus, nou ja, dan geef ik je wel zoveel euro per baantje. Uitgaande dat er 6 baantjes gezwommen zouden worden. Dus Boas, al die toezeggingen op papier gezet en hij vol goede moed naar het zwembad. Hij komt daar bij het zwembad en de badmeester zegt dus van nou ja, jullie gaan dus vandaag baantjes zwemmen, maar jullie mogen het zwembad in de breedte overzwemmen. Dus Boas die zag voor zich bij het Zuidplein, hè, dat is een Olympisch afmeting zwembad, dus dat is behoorlijk lang. Dus hij dacht van nou, 6 baantjes. Toen bleek dus dat hij er, ik geloof, meer dan 20 gezwommen had. In ieder geval veel meer dan dat hij eigenlijk oorspronkelijk gedacht had. Hij was best oprecht hoor. Maar goed. Dus toen moesten wij dus eigenlijk met hangende pootjes naar de mensen toe die ons hadden toegezegd om hem te sponsoren voor zijn baantjes. En vertellen dus dat het iets meer ging kosten dan dat we gedacht hadden. Alle respect voor die mensen die hebben toegezegd. Iedereen heeft gewoon betaald voor de baantjes die hij gezwommen heeft. Maar ja, Boas die had dus heel veel baantjes gezwommen. En hij kwam dus aan het eind van die dag dus met, nou ja, echt het, volle zakken vol met geld kwam hij thuis en hij was gewoon verbouwer. Het was echt meer dan 100 euro wat hij had opgehaald door die baantjes te zwemmen. En hij keek daarna en hij dacht, wauw, daar kun je veel speelgoed voor kopen. Hij zegt, mama, hij zei tegen Tineke, hoor, hij zou tegen mij denk ik niet zo snel vragen. Hij zei, mama, hij zegt, ik heb ervoor gezwommen, maar ik niet... Een klein beetje voor mezelf houden. Nee, zei Tineke. Het was een mooie kans om hem iets te leren over vrijmoedigheid. Maar hij zag voor zich allerlei Lego en Playmobil. Wat hij allemaal zou kunnen kopen van zijn eigen zuurverdiende geld. Want hij heeft er wel zelf voor gezwommen. Maar helaas, hij heeft alles afgestaan. En voor ons was het een mooie gelegenheid om iets te leren. En zo is eigenlijk het leven... Geeft je ook gewoon altijd hele mooie tools. Hè, als mensen iets vertellen over hoe je hiermee omgaat. Dat geeft eigenlijk als het ware een hele belangrijke handvaten. Mooie handvaten. Hoe je dat dus zelf in je leven zou kunnen toepassen. Nou, Boas die heeft het op die manier geleerd. En bij Leef willen we dit ook op deze manier eigenlijk door elkaar met elkaar leren. Door verhalen uit de praktijk voor te leggen. Dus ik heb Theo bereid gevonden om zijn huishoudboekje met ons te delen. Het gaat natuurlijk niet alleen om theorie of theologie, het verhaal uit de Bijbel, maar ook hoe je daar in de praktijk van het dagelijks leven mee omgaat. Dus, een gevoelig onderwerp. Gelukkig kwam Theo er zelf mee, want ik zou het zelf gênant vinden om het aan iemand te vragen. Theo kwam er gelukkig zelf mee. Dus ik wil Theo de ruimte geven om iets van zijn leven met ons te delen.
Ja, mooi. Prachtige boodschap, Daniel. En als jij dit zo zegt, dan moet ik denken aan een Bijbeltekst die me altijd enorm raakt. Er staat in Korinthe, geloof ik, dat Jezus, hoewel hij rijk was, arm is geworden, zodat wij allemaal door zijn armoede rijk kunnen worden. En dat vind ik gewoon prachtig. Dat eigenlijk, zoals Daniel net al zei, alles aankomt op de grote vraag... Jezus biedt jou vergeving aan, hij biedt jou zijn geestelijke rijkdom aan, hij biedt jou een leven met hem aan, maar neem jij dat aan? Ontvang jij dat? Kom jij tot geloof? Bekeer jij je? Wend jij je naar hem toe? Kom je uit de duisternis van je eigen leven bij hem binnen? En dan zie je de dingen in perspectief en dan leef je voor God. En hoe vertaal je dat dan naar de praktijk? En wij hebben daar ook samen als gezin over nagedacht. Want er zijn van die Bijbelse principes als van, maak nooit schulden. En ik vind het heel belangrijk om dat aan mijn kinderen mee te geven. Maar ook, zorg gewoon dat je genoeg geld hebt om te sparen, zodat je gezonde buffers hebt. En een derde gezond principe, zorg ook dat je genoeg geld hebt om te kunnen geven. En als het kan, 10%. En wij hebben daar als gezin ook over nagedacht, hoe doen we dat? En toen onze kinderen klein waren, gaven we ze 3 spaarpotten. En als ze dan geld kregen voor een verjaardag of wat dan ook, was het altijd de bedoeling om te zeggen, oké, je hebt hier een spaarpot voor dingen die je kunt uitgeven, die kun je voor jezelf gebruiken. Hier heb je een spaarpot, die zetten we in om je geld te gebruiken om mooie dingen mee te doen en aan andere mensen weg te geven. En we hebben ook een spaarpot waar je gewoon je geld in doet om te sparen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het ene seizoen ging dat beter dan het andere. Maar het legde in elk geval een principe neer van, als je geld hebt, dan ga je daar op deze manier met die 3 potten mee om. Toen werden ze ouder en toen liepen wij er tegenaan. Ik hoorde verschillende verhalen om me heen van mensen die klaar waren met hun studie en dan best wel een grote studieschuld hadden. En ik dacht van... Wat zou het mooi zijn als ouders, als je je kinderen kan helpen om te zorgen dat ze dat niet hebben. En ze hebben ook collegegeld wat ze moeten betalen. En hoe ga je daar dan mee om? En betaal je dat dan gewoon en klaar is Kees? We hebben daarover nagedacht en we hebben iets bedacht. En ik zeg helemaal niet dat anderen dat ook zouden moeten doen. Maar in onze situatie werkt dat eigenlijk best wel goed. We zeggen tegen ze, als jullie elk jaar 2000 euro sparen, dan betalen wij jullie collegegeld. Dan heb je dus aan het eind van het eerste jaar 2000 euro. En we zorgen gewoon als het even kan dat je geen geld hoeft te lenen. Het tweede jaar kan dat 4000 euro worden. En als je dan zeg maar, nou, hoe lang zal het duren? 5 jaar spaart. Heb jij straks aan het eind, heb jij 10.000 euro op je rekening. Wat wij aan je kunnen meegeven, of niet wat wij aan je meegeven. Waar je ook zelf hard voor hebt gewerkt. Straks als je begint met je leven, na je studie. Op die manier geven wij ze een motivatie. Want als zij ervoor kiezen om heel veel geld uit te geven aan kleding of een iPhone of wat ook. En ze halen die 2000 euro niet. Sorry, dan lopen ze ook onze bijdrage mis. Als ze wel genoeg geld hebben en ze kunnen wel die iPhone kopen, prima. Maar dan moeten ze zelf dus heel bewust met hun geld omgaan. Nou, nogmaals, ik zeg niet dat dit een manier is waarop het moet. Maar ik vind het gewoon leuk om jullie een illustratie te geven. Zodat iedereen er zelf over na kan denken. Hoe ga je zelf en hoe ga je als gezin om met geld op zo'n manier dat je samen weet van zo is het goed. En zo kunnen we samen ook aan elkaar iets meegeven waarop we verantwoord omgaan met dat mooie, gevaarlijke goedje.
Ik heb een microfoon, jongen. Ik ben standaard al aangelijnd, hè, dus. Goed, mensen, dit was deze toespraak en ik wil met jullie bidden en dan wil ik vragen of Iris met haar band straks het podium opkomt. Heer, we willen u bedanken dat u alles gegeven hebt wat we nodig hebben, Heer. Zelfs als wij hier heel veel vragen over hebben. U hebt ons laten delen in uw rijkdom en dat is een geweldig voorrecht. En ik bid, Heer, dat u ons op die manier ook wil laten zien. Dat we van u afhankelijk zijn. Dat onze focus op u kan zijn. En niet op al onze zorgen, op al onze vragen. Op al onze tekorten en schulden. Maar alleen op u gericht. Heer, bidden dat u dit, deze les, deze principes ook in ons dagelijks leven in de praktijk wil brengen. Dat u wilt laten zien dat u de eerste bent, degene bent die niet vasthield aan uw bezittingen, maar dat u er vrijmoedig afstand van deed en daarmee een voorbeeld heeft gegeven hoe wij dit in het dagelijks leven ook kunnen doen. Heer, vult u al onze tekorten en al onze tegoeden aan, Heer. Alles wat we nodig hebben in Christus, in Jezus' naam. Amen.